Beste mensen, welkom bij dit webinar over de Krukiusbrug. Inspiratiewebinar staat er niet voor niks, inspiratie, want het gaat heel erg over circulariteit en verduurzaming. Dat zijn natuurlijk hot topics, maar geen vanzelfsprekende onderwerpen. Het zijn onderwerpen waar we nog veel over moeten leren en daar is dit webinar dus voor. Het webinar wordt georganiseerd vanuit het versnellingsnetwerk Circulair Inkopen. De website die daarbij hoort is ikwilcirculairinkopen.nl. De partners van het versnellingsnetwerk zijn MVO Nederland, de Navy, Rijkswaterstaat en Piano. En als ik Piano heb gezegd, kan ik ook mijzelf voorstellen. Mijn naam is Diederik Heij. Ik werk bij Piano. Ik ben daar adviseur maatschappelijk verantwoord inkopen. En ik ben vandaag ook uw gastheer. Ik zit hier niet alleen aan de tafel. Ik zit hier met drie sprekers die straks vooral inhoud zullen geven aan dit webinar. Dat zijn Godard Kroon van How to Exchange, voorheen Copper 8. En als Copper 8 ook betrokken bij dit project. Petra Muskens. Dat is wel heel slecht, Petra. Petra Muskens. Slecht van mij dat ik je als Sandra introduceer. Petra Muskens van de provincie Noord-Holland. Mijn excuses. Contractmanager bij de provincie Noord-Holland. Maar ook al bij de aanbesteding waar we het vandaag over gaan hebben. Betrokken bij de aanbesteding van de Krukiusbrug. En leuk dat we een opdrachtgever hebben. We hebben natuurlijk ook een opdrachtnemer. Als laatste aan de tafel Wouter Boekholt. Welkom van Van Hattem Blankenvoort, de aannemer die de opdracht gewonnen heeft. En waar inmiddels de bouwteamfase gestart heeft. Ik gebruik het woord bouwteamfase. En dan wil ik gelijk ook aangeven dat dit webinar onderdeel is van een tweeluik. We gaan het vandaag nadrukkelijk hebben over de aanbesteding. Ook over die voorbereiding op de aanbesteding. En begin volgend jaar, we streven naar de week van de circulaire economie. Die is van 6 tot 10 februari, zal het tweede deel komen van het webinar, van het tweeluik. En dat gaat dan nadrukkelijk over die bouwteamfase. Dus dan gaan we zien van oké, leuk wat er allemaal bedacht is in die aanbesteding. Maar hoe pakt dat uit als je met elkaar om de tafel zit om de daadwerkelijke plannen uit te werken die ook tot uitvoering moeten gaan leiden. Maar goed, bouwteamfase is dus begin volgend jaar. Er is ook een naslagdocument, dat is gisteren gepubliceerd op de website van Piano. Daarin vindt u inzichten en tips terug over de aanbesteding. Zult u dus ook veel terugvinden over hetgeen wat vandaag besproken is. Ik zal het aan het einde nog even terugkomen waar u die kunt vinden op de Piano-website. Verder kunt u vragen stellen. Doe dat ook vooral. We hebben regelmatig momenten ingebouwd om vragen te stellen aan de deelnemers. U kunt ook aangeven of u die vraag vooral wil stellen aan Godard, die als adviseur betrokken is bij het project, of aan Petra als verantwoordelijk voor, bij de opdrachtgever provincie Noord-Holland, of juist aan Wouter, de aannemer, degene die uiteindelijk het werk moet gaan doen. Goed, de agenda. Ja, ik schakel naar de agenda, maar schakel nog maar even terug naar dat andere plaatje, want dat stond er zo mooi voor. Dat is namelijk een plaatje van die Krukiusbrug. Feitelijk zijn het twee brugdelen. In dat naslagdocument wordt dat ook goed beschreven. Een brug gaat richting Heemstede en dan gaat een brug richting, staat hier de Haarlemmermeer, maar je zou kunnen zeggen richting Hoofddorp. En wat je hier nog mooi ziet is een museum. Wat is dat voor museum, Peter? Kan ik dat vragen?
Ja, het is het oude Krukiusgemaal.
Dat is het oude Krukiusgemaal.
Eigenlijk ook een technisch hoogstandje in die tijd. Dus
Okay.
Is heel inspirerend.
Ja, dus dat past eigenlijk mooi bij elkaar. Straks, misschien wordt de brug ook nog eens een keer een museum. Zo zijn we met circulariteit en duurzaamheid omgegaan in de jaren 20 van de 21ste eeuw. Oké. Dan naar die agenda. We gaan het zo beginnen met de voorbereiding van de aanbesteding. Dat hopen we rond 10 uur afgerond te hebben. Dus daar zijn we een half uur mee bezig ongeveer. Dan gaan we uitgebreid stilstaan bij de aanbesteding zelf. Dat zal voornamelijk onder leiding gaan van Godard Kroon. En we gebruiken het laatste kwartiertje om te praten over de contractuele innovatie. Het contract, hoe dat is opgesteld, daar zitten wel sleutelvraagstukken in. En misschien ook wel knelpunten. Jullie zullen wat knelpunten zijn tegengekomen al in de aanbesteding, maar ook misschien wel in die bouwteamfase. Dus daar sluiten we mee af. Dan zijn we ongeveer over anderhalf uur klaar. En we proberen ons uiteraard strak aan die tijd te houden. Goed, we gaan het heel veel hebben over duurzaamheid en circulariteit. We beginnen even met een poll om bij u te vragen wat u vindt van circulariteit. En de vraag is eigenlijk, in een circulaire aanbesteding, wat vindt u dan het belangrijkst? Dus u bent betrokken bij een aanbesteding, circulariteit staat hoog op de agenda. Wat vindt u dan belangrijk? Is dat 1, een aanpasbaar en toekomstbestendig ontwerp? Is dat 2, minimalisatie van het gebruik van primaire grondstoffen bij de realisatie? Of is dat 3, het streven naar hoogwaardig hergebruik van materialen en elementen of onderdelen van hetgeen wat wordt afgebroken of vervangen? Dus 1, een aanpasbaar toekomstbestendig ontwerp. 2, minimalisatie van de primaire grondstoffen. Of 3, hoogwaardig hergebruik. U zult herkennen dat dit natuurlijk alle 3 elementen van circulariteit zijn. U kunt dus ook niet een goed of fout antwoord geven. Maar we zijn heel erg benieuwd wat u nu het belangrijkst zou vinden. Om de hele simpele reden, omdat we dat straks ook, als we het over circulariteit gaan hebben met jullie, dat dan ook duidelijk wordt van, ja, maar waar zijn binnen dit project nou de zwaartepunten gelegd? Ik krijg door dat we ook een uitslag hebben. Die ga ik voor jullie voorlezen, want jullie zien hem niet. Wat toch het belangrijkste wordt gevonden, interessant, als ik even kijk naar waar we het een kwartiertje geleden over hebben gehad, hoogwaardig hergebruik van elementen en materialen, staat op 1. Minimalisatie van gebruik van primaire grondstoffen is eigenlijk de laatste. En daartussenin staat een toekomstbestendig aanpasbaar ontwerp. Dus als eerste hoogwaardig hergebruik, dan ja, het circulaire ontwerp eigenlijk. En als laatste minimalisatie van de primaire grondstoffen. Interessant. Ik weet natuurlijk al een beetje wat er zo meteen gaat komen. Oké, we gaan over naar het eerste deel van het webinar, namelijk de voorbereiding van de aanbesteding. En we gaan het hebben over de scope van de aanbesteding, maar we beginnen dat even met een inleidend filmpje.
De Krukisbrug is voor de provincie een mooi project om onze duurzaamheidsambities waar te maken. Eén brug gaan we vervangen en bij de vervanging willen we zo min mogelijk materiaal gebruiken. De andere brug gaan we groot onderhoud doen en als die klaar is willen we zorgen dat die, als de brug bediend wordt, zo weinig mogelijk energie gebruikt. Bij de uitvoering van het project willen we het materiaalgebruik terugdringen. Dit gaan we doen door gebruik te maken van standaard elementen, zodat de elementen makkelijker in elkaar gezet kunnen worden en op termijn weer makkelijker uit elkaar kunnen gehaald worden, waardoor de hinder bij onderhoudswerkzaamheden beperkt kan worden.
Dit is een project op een verkeersknooppunt waar heel veel verkeersstromen samenkomen. Scheepvaart, autoverkeer en fietsers. Het is een technisch complexe uitdaging, een interessante omgeving. En we krijgen heel veel ruimte om met innovaties aan de slag te mogen gaan. Waaronder industrieel, flexibel en demontabel bouwen van beweegbare bruggen. Nou, we mogen dat doen in een topteam met enthousiaste medewerkers. En dat maakt een hele leuke uitdaging.
De manier hoe we deze aanbesteding aanpakken is een mooi voorbeeld van hoe we met de expertise van alle partijen samenwerken aan het beste resultaat. Daarbij hebben we er bij dit project voor gekozen om juist niet alles vooraf uit te werken, maar ambities te bepalen die richting geven aan de meest duurzame oplossingen. In de voorbereiding op deze aanbesteding hebben we een marktconsultatie georganiseerd. En het feit dat er meer dan 100 deelnemers waren geeft aan dat marktpartijen echt zitten te wachten op projecten met een hoge duurzaamheidsambitie.
U heeft het filmpje net bekeken. Als je op YouTube kijkt, vind je meer filmpjes over de Krukjesbrug. We hebben bewust gekozen voor dit filmpje, wat een oude filmpje is, maar wel gaat over de aanbesteding. Je ziet dus ook die twee adviseurs die er nog betrokken bij zijn. Die zijn betrokken door de provincie Noord-Holland voor de ingenieursdiensten Witteveen en Bos. En juist voor de circulariteit en ook de begeleiding van de aanbesteding Copper Aid. Petra Muskens van de provincie Noord-Holland. Mag ik jou vragen om je eerst even wat uitgebreider jezelf toe te lichten, wat je rol is bij dit project. En dan geef ik je het woord om wat te vertellen over de scope van het project en ook wat nu de complexiteit is van het project waar we mee te maken hebben. Petra, aan jou het woord.
Oké. Petra Muskens inderdaad. Ik werk al een tijdje bij de provincie en ik ben eigenlijk vanaf het begin af aan betrokken geweest bij het project Krukjesbrug als contractmanager. En toen was er nog heel weinig. De scope was globaal bekend en er was een opdracht vanuit management om circulaire energie-neutrale en onderhoudsarme brug te realiseren. En toen de uitdaging inderdaad om toch vrij algemene beleidsambities te vertalen naar een concreet project.
Ja, wat het ook compliceerde volgens mij was betrokkenheid van andere aanbestedende diensten, andere gemeenten, waterschap. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan?
Ja, we realiseren het project inderdaad met een aantal projectpartners. De brug ligt in zowel gemeente Haarlemmermeer als gemeente Heemstede. Dat zijn beide vergunningsverleners. De brug bestaat eigenlijk uit een nieuw gedeelte. Of het is een brug die vervangen moet worden en een brug waar groot onderhoud aan verricht moet worden. Daarnaast komt er nog een fietsonderdoorgang om de fietsers, om de doorstroming op de N201, een drukke verkeersader, te ontlasten en doorstroming te bevorderen. En de fietsers ook veilig onder de weg te geleiden. En daarnaast is er nog een voetgangerstunneltje wat uitgebreid wordt. En de gehele brug wordt aangesloten op de centrale afstandsbediening. Dus dat is technisch gewoon best complex. En we hebben samen met die projectpartners, dus de gemeentes, maar ook de vervoersregio Amsterdam, die ook gebaat is bij een goede doorstroming van de fietsers, hebben dit project opgepakt. Want ja, ze hebben ook klimaatdoelstellingen. En Rijnland is natuurlijk ook een onderdeel.
Ja. Even voor de helderheid, ook voor de kijker. Het rechte gedeelte van de brug, dat gaat richting Heemstede. Dat is het oude deel wat uit 1931 komt, als ik het goed heb. Mm-hmm. 90 jaar oud dus, die wordt vervangen. Het linkerdeel is veel recenter, jaren 70. Daar wordt onderhoud op gepleegd. En hoe dat gebeurt, gaan we het zo meteen over hebben. Richting Hoofddorp blijf je eigenlijk over hetzelfde bruggetje rijden. Dat is in ieder geval het idee. Dan zeg ik dat, dan ben ik gelijk de vraag kwijt die ik nog aan je wil stellen. Maar die komt zo meteen, komt hier nog wel terug. Nee, trouwens, dat gaat over doorstroming toch. Toch maar even gelijk zeggen. Want je zegt, ja, we gaan ook die fietsondergang gelijk realiseren, want dat bevordert de doorstroom. Ik weet inmiddels in infraprojecten is voorkomen van overlast, dat is heel belangrijk om dat te beperken. Overlast te beperken, dus te voorkomen. Dat speelt hier ook nadrukkelijk in de opgave voor de aannemer?
Ja, absoluut. Dat is natuurlijk inderdaad heel belangrijk dat we niet te veel stremmingen krijgen op die drukke provinciale weg. We hebben ook nog even gekeken van moet je dat ook niet in de MV opnemen dan. Maar we hebben de duurzaamheidsambitie centraal gesteld. En in technische eisen is ook een goede doorstroming, zijn er eisen aangesteld.
Oké, dus op het moment dat we over eisen gaan hebben, dan gaat het ook over doorstromen. Kunnen we Wouter straks ook over bevragen hoe ze dat dan gaan aanpakken. Maar nogmaals, in de beoordeling en de criteria ligt de nadruk dus nadrukkelijk op die duurzaamheidseisen.
Klopt.
Oké. Goed, dankjewel. Zover. We gaan naar het volgende onderdeel. Dat is ook nog steeds de voorbereiding van de aanbesteding. En de aanbesteding die start vaak met een ambitiesessie. Ik zeg gelijk erbij, ik ben heel erg gewend aan de term ambitiewebsessie. Godard Kroon, introduceer jezelf zo meteen even. En geef even aan of dat nou klopt wat ik zeg. Ambitiewebsessie. Is dat hetzelfde of zitten er wel nuanceverschillen? Wat is het doel ervan, van die sessies?
Ja, ik ben Godard Kroon. Sinds januari zelfstandige trainer van inkoopteams die met circulaire aanbestedingen bezig zijn. Ik heb tot vorig jaar bij Copperhead gewerkt en daar 6 jaar dit soort aanbestedingen begeleid. En een ambitiesessie komt eigenlijk op hetzelfde neer als een ambitiewebsessie, zou je kunnen zeggen. Je bespreekt gezamenlijk wat de ambities van het project zijn en hoe je die het best kunt gaan bereiken. En daar maak je een prioritering in. Dat is ook precies wat er in deze ambitiesessies gebeurd is. Je hoorde al even de breedte aan aantal stakeholders, intern, maar ook extern. Heel veel partijen om rekening mee te houden.
Ja, mag ik dit met daar even onderbreken? Want dat was de vraag die ik wilde stellen. Zijn die stakeholders, die andere partijen, ook financieel betrokken? Of is het toch voornamelijk de financiën van Noord-Holland?
De fietsonderdoorgang, daar wordt gemeente Haarlemmermeer de eigenaar en beheerder van. En vervoersregio Amsterdam heeft ook subsidie verleend voor dit project.
Oh, oké, ja. En wie betaalt bepaalt? Dus die willen ook echt meepraten in ambities?
Ze denken graag mee, ja.
Ja, dat is positief geformuleerd. Oké. Ja. Dankjewel, sorry.
Geen probleem. Maar het leuke, als je dus gaat werken met het uitspreken van brede, grote, overkoepelende ambities, is dat je uiteindelijk naar concretisering toe moet. En dat je dat juist met die verschillende interne en externe stakeholders heel goed kan doen. Maar het kost wel tijd. Je moet met elkaar het gesprek voeren. Wat verstaan we onder circulariteit? Hoe belangrijk is de ene duurzaamheidsambitie ten opzichte van de ander? Hoe vullen we het precies in? Welke prioriteringen gaan die verschillende ambities krijgen? Dus dat hebben we gedaan. En je ziet hier in op de slide ook een voorbeeld van een clustering van verschillende kritische succesfactoren. We hebben onszelf dus eerst afgevraagd, wat maakt straks dit project succesvol? En daar zijn we uiteindelijk tot 3 kernfactoren gekomen. De eerste was zorg ervoor dat de duurzaamheidsambities zo optimaal mogelijk behaald worden. De tweede was zorg ervoor dat de samenwerking soepel gaat verlopen. Want het is een uitgebreid project met veel afhankelijkheden wederzijds. En tenslotte zorg ervoor ook dat die uitvoeringsfase en die realisatiefase soepel verloopt. Nou, dat zijn de 3 belangrijkste doelstellingen die we uiteindelijk ook in de hele verdere aanbesteding hebben meegenomen. Maar waar we dus toe zijn gekomen met elkaar, door met al die stakeholders hier overleg te voeren. Waarmee je dus een gemeenschappelijke taal ontwikkelt, maar waarmee je ook verschillende definities kunt gaan verdiepen en nuanceren. Want dat is ook een hele belangrijke, zeker in rondom circulariteit. Zijn er nog zoveel verschillende definities in de omloop, dat je voor deze brug, voor de context van deze brug, dus goed moet nadenken wat is binnen deze context nou de beste definitie. En dat is misschien wel leuk om even terug te slaan op de poll. Binnen circulariteit kun je verschillende speerpunten hebben. Mm-hmm. Maar de context van deze brug en het feit dat de ene aan vervanging toe was en de andere aan onderhoud, dat soort situaties schetsen of maken ook dat je tot bepaalde keuzes gedwongen bent, of dat bepaalde ambities logischer zijn of nuances belangrijk zijn.
Oké, jij gaat zo zelf doorklikken. Ik onderbreek je toch even, gewoon omdat ik zelf vergeten ben, om Wouter nog even aan te spreken. En Wouter, mag ik jou vragen je ook nog even kort te introduceren? En geef gelijk ook aan, want zometeen gaat Godard aangeven waar die ambities allemaal zijn komen te liggen. Jij weet waar ze liggen. Dat is ook je eerste confrontatie waarschijnlijk met dit project geweest. Een ambitieus project. Licht je rol even toe en geef aan waarom ambitieuze projecten interessant zijn voor partijen als Van Hattem Blankenvoort.
Ja, nou, mijn naam is Wouter Boekholt en ik ben projectleider bij Van Hattem Blankenvoort in de regio Noordwest in Diemen. Bij dit project ben ik vooral betrokken als projectmanager namens de combinatie, want we hebben als combinatie gewerkt en aangeboden. De combinatie van Hattem en Blankenvoort met Hollandia Infra. Hollandia Infra is een grote staalproducent, of de stalen bruggenproducent.
Ja.
Wij hebben ons in ieder geval als Van Hattem en Blankenvoort tot doel gesteld om de meest duurzame aannemer te worden. En daar hoort dus ook bij dat je op ambitieuze projecten wil gaan inschrijven, zoals deze. En deze stond al heel lang op de lat. De ambities waren ook al natuurlijk al uitgedragen door de provincie en die spraken ons aan. Dus we dachten daar ook inderdaad wel flink los te kunnen gaan. En we vinden dit ook een hele belangrijke stap om samen met opdrachtgevers, adviseurs, op weg te gaan naar de manier waarop je dit dan uiteindelijk ook moet gaan realiseren uiteindelijk.
Ja, en dat dit deze manier van werken de norm van werken wordt, althans een eerste aanzet tot de norm van werken voor de toekomst, en hoe je dus ook de meest duurzame aannemer van Nederland kan worden.
Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt, want dat is namelijk ook heel nadrukkelijk de ambitie die we hebben uitgesproken aan het begin van het bouwteam. Maar goed, dat komt later aan.
Oké, dankjewel. Goedendag aan jou, die kritische succesfactoren.
Ja, we hebben er zoals gezegd een aantal verder gedefinieerd, verder uitgewerkt. Zeker die ambitie van circulariteit heeft een hoop discussie opgeleverd. En we zijn eigenlijk tot vijf belangrijke uitgangspunten gekomen nadat we met interne beheerders, duurzaamheidsteam en innovatieteam, maar ook directie hebben afgestemd en dat ook weer met de externe stakeholders hebben getoetst. En daar kwamen bijvoorbeeld deze vijf uitgangspunten voor circulariteit naar boven. Dus hoogwaardig hergebruik van vrijkomende materialen was heel belangrijk. Het is zonde om een brug weg te halen waar je vervolgens niks nuttigs mee kan doen. Ook al zijn het alleen de materialen. Maar bovendien een tweede punt wat steeds centraler kwam in de ambitie. Was laten we zorgen dat de brug die we gaan bouwen, de nieuwe brug die we gaan bouwen, in de toekomst ook heel goed herbruikbaar is. Want je ziet dat bruggen vaak worden afgeschreven voordat ze eigenlijk technisch op zijn. Omdat er een andere functie nodig is op die locatie. Dus toekomstig hergebruik was een belangrijke eis en werd steeds belangrijker. Daarnaast MKI, milieukostenindicator, werd ook een belangrijk onderwerp om mee te sturen. Want daarmee kun je dus de milieukosten van de productie en de realisatie van de brug uiteindelijk drukken. Een aantal zaken nog, zoals materialenpaspoort en demontagehandleiding, waren nodig om in de toekomst goed die brug te kunnen ontmantelen. En daarnaast de ambitie om zoveel mogelijk de aannemer ook te stimuleren om met innovaties te komen en om daar ruimte voor te bieden. En dat hebben we vervolgens ook bij de ambitie energie neutraal gedaan.
Mag ik even onderbreken? Ja, nog even terug. Zou je terug kunnen gaan naar de vorige sheet? Toch even koppelen. Zit hier nou ook een volgorde van prioriteit in? Bijvoorbeeld, we zien dat de deelnemers zeggen, hoogwaardig hergebruik, dat vinden wij eigenlijk het belangrijkste. Mm-hmm. Hij staat hier ook op 1. Ja. Is hij ook het belangrijkste? Want ik hoor je ook zeggen, nee, dat circulaire ontwerp is eigenlijk belangrijk.
Nou, uiteindelijk zijn we in de gesprekken, en dit was dus eigenlijk de ambitie. Dit heeft geleid tot een ambitiedocument. Ja. Een ambitiedocument wat is toegestuurd aan marktpartijen, waarmee zij zich konden voorbereiden op allereerste marktconsultatie, waar ik het zo over ga hebben. Daar is eigenlijk naar boven gekomen dat sommige zaken niet in de macht van opdrachtnemers liggen, zoals hoogwaardig hergebruik. Dus dat veel lastiger is om daar uitspraken te doen in zo'n fase. Daar kun je natuurlijk in de bouwteamfase wel vervolgens veel meer op inzoomen, op hoe je dan omgaat met vrijkomende materialen. Alleen in zo'n voorfase is het heel lastig om daar als aannemer alle...
Ja, we hadden het hier van tevoren even over wat heeft een aannemer aan een brug in zijn loods. Het is logischer misschien dat die opdrachtgever, de provincie Noord-Holland, die brug in zijn loods heeft staan.
Die veel bruggen beheert. Bovendien is ook nog een bruggenbank in de tussentijd opgetuigd door onder andere Rijkswaterstaat en Rotterdam en Amsterdam. Zodat bruggen die vrij gaan komen in de komende jaren ook kunnen worden uitgewisseld aan andere overheden die daar op zitten te wachten.
Ja, maar logischerwijs is een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
Zeker.
Naar energie-neutraliteit.
Ja. Trias Energetica, wellicht een bekend begrip voor iedereen, maar waarbij wel heel belangrijk is om daar om dat als leidend principe mee te geven, waarin je aangeeft energiebesparing is belangrijker dan energieopwekking. Dus dat je eerst gaat kijken in innovaties en oplossingen van hoe kunnen we zorgen dat het energiegebruik zo minimaal mogelijk is. Een discussie die we daar nog veel over hebben gevoerd, de energie positief op zo kort mogelijk termijn. Je kan natuurlijk energie zijn, neutraal zijn of positief zijn over een jaar. Dat betekent dat je misschien in de zomer veel meer opwekt en dat saldeert met wat je in de winter gebruikt, maar niet opwekt. Het liefst wilden we bij wijze van spreken op een zo kort mogelijke termijn zorgen dat energie-neutraliteit of positiviteit werd gehaald. Dus bij wijze van spreken dag en nacht. Dus dat er overdag wordt opgewekt wat er 's nachts ook nog nodig is. Dat was een ambitie die best lastig uit te leggen viel en waar we nog flink over hebben gesproken. Ook hier weer innovatieve technologieën, hopelijk de mogelijkheid geboden met de eisen en de uitvraag om daar aannemers een kans in te geven. Nou, toen hebben we deze zaken dus in ambitiedocument gevat en zijn we verder gegaan met die marktconsultatie, waar er veel enthousiasme en veel mensen op afkwamen. En we zijn daar vooral gaan toetsen van hoe vinden jullie de zaken die we nu hebben opgeschreven, de eerste voorstellen. En we hebben opgehaald wat zijn de andere behoeften die er leven in de markt. Nou, Onder andere een hele duidelijke roep om bouwteamsamenwerking. Omdat je daarmee veel beter tot een ontwerp kan komen, omdat je beter vraag en aanbod kan afstemmen. Wat overigens ook nog eens de ontwerpkosten van inschrijvers gaat drukken. Want je vraagt niet 3 inschrijvers om een ontwerp te maken, maar je vraagt uiteindelijk maar 1 winnende inschrijver om dat ontwerp te maken. Dus daarmee druk je kosten. Ook behoefte aan een integrale opdracht waarbij design, construct en maintain zou worden gecombineerd. Maar dat was helaas niet haalbaar. De provincie werkte al met beheerpartijen die in de regio al waren belegd. Met langlopende contracten. Dus onderhoud kon daar niet bij worden meegenomen. Dus het ging echt alleen om design en construct. Ja. Er was een behoefte aan het krijgen van een referentieontwerp. Daar hebben we veel discussie over gehad. Het nadeel van het meegeven van een referentieontwerp, wat natuurlijk moest worden gemaakt intern door de provincie, om ook de kosten op te kunnen baseren, het budget op te kunnen baseren. Maar als je zo'n referentieontwerp meegeeft, loop je het gevaar dat partijen dat als uitgangspunt gaan nemen en niet meer buiten de box, buiten de doos gaan denken. En tot eigenlijk oplossingen komen die je misschien zelf ook al had voorzien.
Ja, maar dat geldt denk ik niet alleen voor partijen als inschrijvers, maar misschien ook wel voor de provincie met zijn beoordelaars die denken, ja, maar ik heb dat referentieproject in mijn hoofd.
Ja, precies. Ja. Dus daar hebben we nee tegen gezegd.
Okay.
Wat ik al net al benoemde, 1-op-1 hergebruik moet bij de opdrachtgever liggen. Dat was ook een duidelijk signaal. Daar hebben zij immers de meeste mogelijkheden voor. Wel waren er zorgen over het aantal ambities, dus stapeling van ambities, de langdurige aanbestedingsprocedure en de kosten die erbij horen. Nou, daar hebben we het ook over gehad. We hebben toch gedacht, we vinden het belangrijk om een concurrentiegerichte dialoog te voeren om die inhoud in te kunnen. Want het is een complex project met heel veel nieuwe ambities en daar moeten we gewoon het gesprek over kunnen voeren. En dat heeft inderdaad kosten, neemt dat met zich mee. Dus dat waren eigenlijk de belangrijkste zaken om uit marktconstatatie nog even te benoemen.
Oké. Dames en heren, mag ik u vragen om vooral uw vraag te stellen via de chat? Er zijn nog geen vragen binnengekomen, dus daarom doe ik die extra oproep nogmaals. Toch nog even recapitulerend op ambitiewebsessie en de kritische succesfactoren. En misschien moet ik een reactie ook van jullie alle drie vragen. Je ziet dat je bij, als het gaat om duurzaamheid, dat je kunt zeggen, hij moet gewoon zo duurzaam mogelijk zijn. Maar je hebt het onderverdeeld in circulair, energie-neutraal en onderhoudsarm. Die drie dingen. Hoe kom je tot zo'n indeling? Waarom voegt dat wat toe?
Het voegt sowieso wel toe om begrippen af te kaderen.
Ja.
Dit waren beleidsdoelstellingen, sommige vanuit Rijksbeleid, bijvoorbeeld circulariteit. Onderhoudsarm is natuurlijk ook een logische doelstelling vanuit elke organisatie die iets laat aanleggen in infra, om daar zo min mogelijk onderhoudskosten aan te hebben.
Ja.
Dat heeft direct ook weer een duurzaamheidseffect. Dus ze hangen met elkaar samen, soms zitten ze elkaar in de weg, daar komen we straks nog even op terug. Maar dit was een duidelijke onderverdeling op basis van beleidsdoelstellingen.
Ja, ja. Wouter, heeft die onderverdeling de discussie dan ook aangejaagd? Van joh, ja, je wil circulair, daar, zus en zo. Je ziet ook de opmerking, soms bijt het, of is het conflicterend met energie-neutraliteit?
Ja, in het begin hebben we daar wel mee geworsteld inderdaad. Later, ook na een aantal dialogen, toen merkten we dat daar waar we op enig moment op gingen focussen, dat dingen elkaar ook wel gingen versterken. Hè? Dus een duurzaamheidsmaatregel, of in ieder geval iets wat MKI qua MKI goed scoorde, dat ook qua onderhoudbaarheid goed scoorde. Een beetje vreemde eend in de bijt was dan die energie-neutraliteit, maar daar komen we zo dadelijk nog op terug. Hè. Daar moet je soms een investering voor doen, of een MKI verhogen, om uiteindelijk effecten te krijgen.
En hoe ga je dat, dan hebben we het misschien al een beetje over de dialoogfase, lopen een beetje op de muziek vooruit, maar hoe kaart je dat aan bij een opdrachtgever? En hoe staat de opdrachtgever open voor de bezwaren of de risico's die je ziet, of de knelpunten die je ziet.
De vraag is dan loop je al een beetje vooruit inderdaad in de dialoogfase.
Ja. Ik denk wel om daar even antwoord op te geven als het mag.
Ja?
Dat hebben we natuurlijk getracht met de marktconsultatie een eerste aanzet daarvoor te geven. Ja. Om vervolgens met de uitverkoren 3 partijen in een dialoogfase nog verdieping te vinden. Dus dat is getrapt gedaan. Dus we hebben daar wel echt over nagedacht. En gelukkig kwam er ook een hoop input vanuit de gegadigden.
Oké, zometeen in de dialoogfase komen we daar wat uitgebreider
ja.
op terug.
Ja.
Oké.
Ja.
Laten we daar naartoe gaan. Naar het tweede deel van dit webinar. Dit gaat over de aanbesteding zelf. Hier staat het prachtige woord trechteren. Vertel me, wat is het, trechteren?
Ja, voor mij een nieuwe term. Ik weet niet of jullie hem eigenlijk vaker gebruiken. Maar trechteren, dat hebben we bedacht op basis van eigenlijk de aanname dat er 8 partijen in Nederland zouden zijn die dit werk zouden kunnen volbrengen. Ongeveer 8 partijen zouden dit goed kunnen doen. Die hebben met het project al eerder bewezen dit te kunnen. Alleen die 8 wilden we niet betrekken in een concurrentiegerichte dialoog. Dat zou iets te intensief en te complex worden. Dus we wilden dat graag terugbrengen naar 3 partijen. De gedachte was, we zorgen ervoor dat de 8 geselecteerde partijen allemaal een visie schrijven op de opgave. Om vervolgens nog met een gesprek over die visie die ze hadden ingediend, beter te achterhalen hoe ze het precies zien en om ze op basis daarvan te kunnen beoordelen. En daarvan 5 potentieel 5 partijen af te laten vallen, zodat er nog maar 3 overblijven waarmee we de dialoogfase in zouden gaan. De 3 beste die de opgave het best begrepen, die met de interessantste visie waren gekomen.
Maar dan ga je nog steeds een beetje uit van dat er wel 8 partijen aan die eerste dialoogfase mee zouden.
Okay. En dat bleek inderdaad minder. Dat waren er niet 8, er waren uiteindelijk 4 geïnteresseerden. Mm-hmm. Toch hebben we bedacht, we gaan die trechterfase erin houden, want dan kunnen we in ieder geval dat visiedocument opvragen en daar het gesprek over voeren. Waarmee we eigenlijk al vroeg in de dialoogfase zorgen dat we inhoudelijk in gaan zoomen. We waren we hadden veel vrees dat we niet voldoende op de complexiteit van de duurzaamheidsambities zouden kunnen inzoomen. Dus we wilden eigenlijk zo vroeg mogelijk een visie daar ook op vragen. Uiteindelijk heeft het dus geleid tot 4 visies van partijen. Uiteindelijk zijn van die 4 partijen er 3 doorgegaan in die dialoogfase. 1 van de partijen heeft toch van het project afgezien. En hebben we de dialoogfase eigenlijk met 3 partijen inhoudelijk gevoerd. Zoals jullie op de slide ook zien, uiteindelijk in de periode juni tot november of december hebben we inhoudelijke gesprekken gevoerd. Vanaf een plenair eerste gesprek, P1, waar we echt al de opgave hebben toegelicht en uitgediept. En ook mensen eigenlijk voor de zomervakantie met huiswerk mee hadden gegeven. Verdiep je nou in de situatie, in de documenten die er liggen. Zodat we in de individuele dialooggesprekken met de individuele aanbieders echt op die inhoud kunnen inzoomen. En uiteindelijk onze belangrijkste conclusies weer terug kunnen geven in het laatste plenaire gesprek. Wat helemaal aan het einde plaatsvindt. En dat zie je ook in deze volgende slide. We hebben een duidelijke onderverdeling gemaakt tussen plenair en individueel. Bij plenair wilden we vooral de opgave meegeven en ook in discussie met de verschillende aanbieders. En in de individuele dialoog wilden we graag hun oplossingsrichting horen en ook kijken in hoeverre dat met de eisen zou kunnen botsen.
Concurrentiegerichte dialoog is een intensief traject.
Ja.
Petra, wat betekende dit voor de provincie Noord-Holland? Hadden jullie ervaring met het doen van een concurrentiegerichte dialoog? Of was het toch gewoon meer niet openbaar en openbare reguliere aanbesteding?
Ja, concurrentiegerichte dialogen zijn niet dingen die we vaak doen. Nee, dus dat was redelijk nieuw. Mm-hmm. En ook voor de provincie een intensief traject inderdaad. Waarbij je toch wel op, het is een langdurig traject. Maar je moet ook op de juiste momenten er wel zijn. Ook met je technische adviseurs. Die moeten wel op de achterbank of op de, ja, die moeten wel klaarstaan om bepaalde vragen te beantwoorden. Dus het vraagt wel de nodige tijd en inspanningen van iedereen. Ja.
Ja, je ziet plenaire dialoog, individuele dialoog. Dat hebben ze mij toen ik bij piano kwam altijd geleerd. Dat moet strikt gescheiden zijn, in ieder geval die individuele dialoog. Hoe doe je dat? Hoe zorg je dat de ideeën die in dialoog 1 met elkaar uitwisselt, niet in dialoog 2 ook deelt? En dus misschien wel de competitive edge van aannemer 1 deelt met aannemer 2?
Ja, nee, we hadden wel inderdaad iemand, een procesbegeleider die daar strikt, onze inkoper natuurlijk, die daar strikt op toezit dat er geen informatie gedeeld wordt vanuit de ene partij naar de andere partij.
Iemand heeft echt die rol op het moment dat je dit proces ingaat?
Ja, klopt. En voor de rest waren de plenaire sessies dan wel weer bedoeld om elkaar te bij te praten over zaken die aan de orde gekomen waren, die voor alle partijen van belang waren. Dus daar waren juist de plenaire sessies heel goed voor.
Wouter, concurrentiegerichte dialoog, ervaring mee in andere projecten of ook redelijk nieuw?
Nee, ik heb het wel eerder meegemaakt. En opdrachtgevers kunnen daar wat verschillend mee omgaan.
Ja.
Maar het was niet iets wat voor ons nieuw was, hoor. Nee.
Prettig ten opzichte van een reguliere aanbesteding, waar je misschien een informatiesessie hebt, weet je, een noten van inlichtingen. Dat is het dan zo'n beetje. Hier ben je echt in gesprek over oplossingen aan het praten.
Nou, persoonlijk vind ik het eigenlijk gewoon noodzakelijk. Als je dergelijke complexe uitvragen hebt met een zo'n hoog ambitieniveau. Dan moet je niet de illusie hebben dat je op basis van papier allemaal kan communiceren.
Maar geldt dat dan voor ieder infraproject of geldt dat voor ieder infraproject met duurzaamheidsambities, zoals ze hier zijn geformuleerd?
Nou, het heeft te maken met de complexiteit van de uitvraag. Dit is een complexe opgave. Hè. Peter heeft het al uitgelegd. Omstandigheden maken het complex, techniek maakt het complex. Ja. Nou, Godard heeft aangegeven hè, wat de gedachten waren over de duurzaamheidsambities, nou dat alles bij elkaar, ja, dan is het toch wel heel fijn als je dan van gedachten kan wisselen erover met elkaar. Ja,
dus dan past deze procedure heel erg goed. Oké, okay.
Dankjewel. Ja, en om toch nog even wat meer context bij het gesprek ook te geven. De gesprekken die gevoerd zijn. Uiteindelijk was het natuurlijk een belangrijke doelstelling van die dialoog, was het ophalen van mogelijke oplossingsrichtingen, zodat die konden worden getoetst. Het spreken over innovaties. Ook het gunningkader bijvoorbeeld verder uitdiepen, achterhalen van begrijpt iedereen de opzet en de gedachte erachter. Maar blijkbaar was dit niet alleen een complex project in de zin van een complexe brug met ook nog eens complexe ambities, maar ook nog eens een innovatief contract wat daarop gaat volgen. Daar gaan we het straks over hebben.
Yeah.
Maar juist dat onderwerp, het contract, nam veel tijd in beslag tijdens de dialoogfase. En achteraf is dat in ieder geval een inzicht wat we denk ik allemaal delen. Dat was nog een extra complexiteit die we misschien juist eerder in het proces hadden moeten uitwerken en uitspreken. Zodat je vervolgens in de dialoogfase ook echt kan inzoomen op de inhoud. Want het ging vaak over verantwoordelijkheden, aansprakelijkheid en verzekerbaarheid.
Ja, en je zegt dat hadden we naar voren moeten schuiven. Is dat haalbaar om dat naar voren te schuiven? Ik kan me ook voorstellen dat je juist zegt van nee, laten we dat nou alsjeblieft voor de bouwteamfase.
Nee, dat laatste denk ik niet.
Nee?
Nee. Achteraf kan je het mooi benoemen natuurlijk. Hè, maar dat hadden we eigenlijk, daar hadden we mee moeten starten. We hadden eerst moeten starten met het toelichten van het contractuele kader. Het was een nieuw contract, hè, of in ieder geval een vrij uitgebreide wijziging op een bestaand contract. Ook omvangrijk. Dat is heel zorgvuldig over een lange tijd met veel personen voorbereid. Nou, dat betekent dus ook dat je die zorgvuldigheid en die tijd ook nodig hebt om het kunnen begrijpen. En bij ons heeft het ook best heel veel discussie opgeleverd over hoe dat te interpreteren was. En is er ook heel veel behoefte geweest om daarover te praten. En ik denk dat dat voor de volgende keer goed is om daar gewoon echt ruimte voor te nemen.
Ja, loop je niet gevaar dat je een kip-ei-discussie krijgt? Want je zegt, eigenlijk zou het eerst over contract moeten hebben. Mijn gevoel zegt, van ja, maar je kunt wel over contract hebben, maar als je niet weet wat de inhoud is, waar die ambities die op de inhoud van het project zijn geformuleerd, die moet je ook scherp hebben. Wil je volgens mij een goed contract kunnen schrijven? Of is dat niet zo? Hè? Sla ik de plank helemaal mis? Je mag eerlijk zijn, Wouter.
Je slaat de plank helemaal mis, Diederik. Nee, kijk, dat contractuele kader, dat is dat heeft niet zo heel veel te maken met die inhoud van die ambities. Dat kan je makkelijk loskoppelen.
Moet ik de vraag anders stellen? Heb je het gewoon nodig omdat het anders als een soort donkere schaduw over de rest van het gesprek hangt?
Ja, dat is inderdaad wel het geval. Hè. Het blijft domineren, ook omdat bij de bedrijven intern dat natuurlijk een voortsluimerende discussie is. Van, ja, maar wat voor... Wat is nou de exposure die je hebt en welke scenario's moeten we rekening houden?
Ja.
Dat moet je eigenlijk van tafel hebben om de geestelijke vrijheid te hebben om te zeggen van nou, en nu gaan we de diepte in en nu gaan we het over de techniek hebben. Okay. Of over de samenwerking.
Ja. Petra, Godert, jij gaf al aan wat een inzicht is. Petra, hoe heb jij dat ervaren? Dat jullie hadden een dialoogfase, hadden de intentie om over inhoud en ambities te gaan praten. En er kwamen allemaal vragen en ongetwijfeld discussies over het contract. Hoe hebben jullie dat ervaren? En hoe zijn jullie ermee omgegaan op dat moment?
Ja, dat was best lastig. We hadden natuurlijk wel gerekend dat we een stukje toelichting zouden geven over de contractvoorwaarden. Daar hadden we de eerste plenaire, of de tweede eigenlijk, de tweede plenaire sessie voor bedoeld. En dan ook de individuele ronde daarna. Dus dat hadden we wel ingecalculeerd. Maar die vragen bleven inderdaad maar terugkomen over die contractvoorwaarden. Dus dan besef je misschien toch niet hoeveel voorbereiding je als team met elkaar vanuit de provincie al hebt gehad. En dat het ook tijd kost bij de aannemers om dat echt goed te doorleven. En toch dat die bouwteamsamenwerking redelijk nieuw is voor veel partijen. Ja. Waardoor men toch scherp op ziet van ja, hoe is het geregeld in zo'n bouwteamovereenkomst. Ja. Wat betekent dat voor een ontwerpverantwoordelijkheid of voor de aansprakelijkheid in de uitvoeringsfase? Dus ja, daar hadden we toch nog meer tijd voor moeten...
Ja, negatief nemen. Uitgedrukt had misschien wat meer oog moeten hebben voor de belangen van de aannemer. Waren het niet dat je dat ook niet kon overzien waarschijnlijk, dat dit zo belangrijk was?
Ja, ik denk wel dat we die belangen op zich goed hebben meegewogen. Maar ja, dat het ook goed overkomt of goed begrepen wordt door een andere partij, dat is best nog wel eens lastig. Dat hebben we misschien onderschat.
Ja, Wouter, je fronst een beetje.
Kijk, ik denk wat al heel erg helpt, hè, is om je zo, het liefst helemaal vast te houden aan een geaccepteerde standaard. Dit is natuurlijk ook voor de provincie een nieuwe samenwerkingsvorm. En dat nodigt natuurlijk ook uit om allerlei addendums en kleine wijzigingen en zo door te voeren. En dat is in de praktijk heel vervelend. Hè? Wij hebben natuurlijk veel meer opdrachtgevers en iedereen die heeft zo zijn eigen dingetjes. Mm. Dus dat zijn dan precies de dingen waar wij heel scherp op moeten zijn. De afwijkingen van de standaard. Dus naarmate je beter bij de standaard blijft, waarvan wij denken, ja, die is er niet voor niks, dat is omdat het werkt, denk ik dat dat ook makkelijker gaat.
Ja, we gaan het er straks natuurlijk nog over hebben, hè? Combinatie UAV-GC, ik vind het altijd verschrikkelijk, die afkorting, en bouwteam, die combinatie, wat dat betekent. Laten we eerst even kijken of er vragen zijn. Ja, die zijn er. Dit gaat feitelijk gewoon over de dialoog. Hoe verliepen de individuele dialooggesprekken? Waren die waardevol? Ja, ongetwijfeld. Maar dan komt de vervolgvraag. Dit hoort allemaal bij dezelfde vraag. En leverde de inspanning die je dus levert in zo'n dialoog ook het resultaat op? Petra en Wouter, jullie allebei.
Ja, ik denk dat we absoluut de dialoog nodig hadden om de verwachtingen ten aanzien van de ambities nader met elkaar af te stemmen. Dus dat was denk ik essentieel. Waren ze waardevol genoeg? Ja, ik denk dat het lastig was in hoever je daarmee kan gaan. Ik denk dat de partijen heel erg op zoek waren naar oplossingen. Welke oplossingen kunnen we aandragen? Waar scoren we goed op? Wat wil de provincie nou precies? En dat kon als opdrachtgever niet altijd, want binnen zo'n dialoog moet je ook aan de spelregels houden. Ja. En we mochten geen padvinder zijn, om het zo te zeggen. We mochten niet de weg uitstippelen, we mochten wel richtinggevend zijn, maar niet concrete oplossingen al voorzeggen of daar benadeel je andere partijen weer mee. Ja, ja. Dus dat was best lastig af en toe.
Heeft de dialoog met de verschillende partijen dan in de plenaire dialoog wel weer geleid tot aanpassing van bestek, van eisen, van geformuleerde criteria? Of
heel minimaal?
Jawel, zeg
je? Jawel, het heeft wel tot aanpassingen geleid, hoor. De dialogen zijn wel heel waardevol. Alleen moet ik eerlijk zeggen dat wij ook andere verwachtingen vooraf hadden dan dat naderhand bleek. En ik begrijp ook wel waarom dat zo is. Sowieso, wij zijn oorspronkelijk, dankzij ons enthousiasme met wat meer ideeën, het traject ingegaan. We dachten dat we wat meer vrijheidsgraden hadden dan dat we... Dan is het wel goed om de dialoog te hebben. Als je dan voorlegt, daar zijn we mee bezig, om in ieder geval te kunnen toetsen van, joh, maar is dit wat jullie betreft ook hetgene wat je wil krijgen? En daar had het zijn waarde, want dat heeft bij ons bijvoorbeeld geleid dat wij dan een heel andere koers zijn gaan varen op een gegeven ogenblik halverwege de tender. Maar wat wel is, zeker daar waar het innovaties betreft, hè, daar is het ook heel moeilijk dan om echt een dialoog op gang te brengen. Want je zendt wel, maar er komt maar heel weinig terug. En wat er terugkomt, dat is van, nou ja, wij denken ook dat het voldoet aan de eisen of zoiets dergelijks. En ik merkte ook dat de collega's van de provincie vaak op een lip moesten bijten, op hun handen moesten zitten om ook niet inhoudelijk erin te gaan. Dat werd inderdaad wel heel strak bewaakt. Maar ja, daar hadden wij eigenlijk wel wat behoefte aan om echt een dialoog over dingen te hebben. Ja. Ik weet ook niet precies hoe je
de
dat dan
doet. De dialoog wordt wat beperkt eigenlijk. Want dialoog is tweerichtingsverkeer. Je hebt niet altijd tweerichtingsverkeer ervaren, juist omdat de provincie ook soms zoiets had van ja, maar we kunnen niet de padvinder spelen.
Nee, dat klopt. Dat was wel lastig. En waar wij ook mee te maken hadden, je kan wel een persoonlijke mening dan geven in zo'n dialoog. Ja. Maar je hebt ook nog te maken met een achterban. Niet alle technische adviseurs of beheerders zitten bij zo'n dialoog. Dus sommige dingen moet je eerst even terugkoppelen. En op een gegeven moment ging dat ook wel beter naar mijn gevoel. Werden documenten meer ter voorbereiding al opgestuurd. Zodat wij dan vanuit ons team dingen eerst even konden bespreken intern. En daardoor met een beter antwoord terug konden komen in de dialoog.
Andere vraag. Hebben jullie tips hoe je bij de prekwalificatie een maximum aan marktinteresse kunt krijgen? Je had het over de inschatting van nou, 8 partijen zouden dit moeten kunnen. En uiteindelijk melden 4 partijen zich aan de poort. Heb je tips, ideeën over hoe je de prekwalificatie dus wat laagdrempeliger kunt maken? Zonder dat je concessies doet aan je ambities?
Ik denk niet. Als ik even mag, ik weet niet of dat nou veel te maken heeft met de ambities. Ik denk dat het heel veel te maken heeft met de aantrekkelijkheid voor een aanbieder om in te schrijven. Dat kan zijn, past het mij qua capaciteit of competentiegebied. Hè? Maar ook heel veel van staat de investeringskosten wel in verhouding met wat je er uiteindelijk voor terugkrijgt. Mm-hmm. Dat is ook een heel belangrijk onderdeel. Maar ik denk dat het met de ambities aan zich niet zoveel te maken heeft.
Nee, oké. Dus die prekwalificatie van wie is... De interesse van een aannemer wordt door veel meer factoren bepaald dan alleen die ambities, hoor ik je zeggen.
Ja. Contractuele voorwaarden zijn van belang. Aansprakelijkheid, nou ja, weet je, dat soort dingetjes. Hebben meer bedrijfseconomische zaken, die zijn denk ik bepalender dan de ambities. Want die ambities, die delen wij vaak ook wel. Zeker nu met die duurzaamheid, daar is iedereen wel enthousiast voor te krijgen.
Maar de vraag is ook, kunnen en durven en willen ze daar nu ook in investeren? En dat is natuurlijk ook een vraag die al die aanbieders zichzelf intern gaan stellen. Van als we hier tijd in gaan steken, kunnen we niet die 10 reguliere projecten binnenhalen, wij spreken. Ja. Dus het is denk ik continu lastig. En ik denk hoe hoger de ambities en hoe meer complexiteit je meegeeft aan marktpartijen, automatisch zal er dan minder interesse zijn in zo'n project. Dus er waren 8 partijen technisch misschien geschikt om dit uit te voeren. Waarvan er 3, eerst 4, maar uiteindelijk 3 het aandurfden om het ook echt daadwerkelijk zich eigen te maken. Mm-hmm. Waarvan uiteindelijk maar 1 partij een definitieve inschrijving heeft gedaan. Ja. Omdat het voor die 2 anderen intern niet doorkwam.
Ja, toch nog even terug op wat Wouter zei, je opmerking over, je maakt een inschatting van, ga ik de investering die ik hierin moet doen, ga ik die terugverdienen? Dat hoeft niet eens zozeer te zijn, denk ik, binnen een project, maar ook binnen andere projecten. Klopt dat? Gaat het over investeringen in kennis en kunde en materiaal? Kun je dat even toelichten?
Ja, eerlijkheid gebied zeggen dat natuurlijk willen wij ervaring opdoen. Hè? Ja. En wij gaan ook echt tenders lopen om specifiek ervaring op te doen of om een klant beter te leren kennen. Maar puntje bepaaltje wil je natuurlijk ook gewoon gaan realiseren, de kans krijgen dat je daar omzet maakt.
Ik stel de vraag ook met het idee dat als de provincie Friesland straks een brug gaat aanbesteden, dat hij ongeveer dezelfde uitgangspunten heeft, ook met kenmerken werkt als industrieel, flexibel en demontabel. En dat je dus dan eigenlijk gewoon minder investering hoeft te doen, omdat je de route al een keer gelopen hebt. Speelt dat een rol of niet? Is het echt op het project zelf gericht? Daar wil je geld terugverdienen? De blik in de ziel van de aannemer.
De positieve verwachting dat, ja. Resultaten uit het verleden garantie geven voor de toekomst, die hebben we niet zozeer. Elk project is toch wel een project op zich, zeker daar waar het gaat over de manier waarop het wordt gegund. Of waar dan precies de prioriteiten wordt gelegd. Dus je kan niet lui zijn in tenderland. Het kan niet zo zijn dat je zegt van nou, we hebben het al daar een keer gedaan en dan gaan we daar weer doen. Want dat gaat geheid goed. Nou, er zijn voorbeelden dat het geheid misgaat. En dat je denkt van ja, dat snap ik helemaal niet. Nou, ja.
Nee. Toch even aanhaken op wat je net zelf al ook noemde. Industrieel, flexibel en demontabel. Dat was een van de ambities rondom de brug. Zorg ervoor dat die in de toekomst herbruikbaar is. Bovendien, industrieel kan ook zorgen voor een lagere MKI. Dus dat was een logische ambitie. Dat is uiteindelijk, waar jij straks nog even bij stil gaat staan, ook in de eisen terechtgekomen. Maar dat was wel een onderwerp waar heel brugbouwend Nederland in geïnteresseerd was. Want dat is namelijk neergelegd in een standaard, een NTA-norm, waarin zichtbaar wordt dat bepaalde raakvlakken, bepaalde afmetingen en eigenschappen moeten hebben, zodat bruggen in de toekomst goed uitwisselbaar worden. En dat is denk ik wel een onderwerp wat een leerpunt is voor alle deelnemers aan zo'n aanbesteding. Als ze zich daarin gaan verdiepen, hebben ze al voorsprong straks als ze een tweede brug in IFD gaan ontwikkelen.
Ja, IFD. We komen hem straks tegen bij de eisen. Maar eerst even, Wouter, jij had het al over de gunning. Laten we dat bruggetje maar even slaan naar de gunning. Gaan we het over de gunningindex hebben. Goh, dat geef ik jou weer het woord.
Ja, dankjewel. Uiteindelijk inderdaad gewerkt met een gunningkader waarbij we gelukkig konden werken met een vaste prijs en een taakstellend budget. Waardoor we ook hebben gekozen voor een gunningkader waar eigenlijk kwaliteit 100% van de weging had. En daarin hebben we dus gekozen de ambities die destijds al waren vastgelegd in drie kritische succesfactoren, om die ook weer terug te laten komen in de drie hoofdcriteria. Dus je ziet plannen voor ambities, die werden uitgespitst in de duurzaamheidsambities, circulair, energie-neutraal en onderhoudsarm. Dat was dat criterium was verreweg het zwaarst wegen. Dat had 55% van de weging. Een plan voor de effectieve samenwerking. Dus hoe zorg je ervoor dat wij na gunning goed met elkaar omgaan? Dat was het tweede gunningcriterium. Dat was gold voor 30%. Waarin we eigenlijk hebben gevraagd van hoe gaat die bouwteamfase er onderling uitzien? Wat wordt de verdeling? Maar ook hoe gaan jullie om met bijvoorbeeld de samenwerkingsleidraad die de provincie al hanteerde? En welk team gaat er aan de slag met deze opgave? En wat zijn hun competenties?
Welk team is gewoon echt een mensenvraag? Daar werden gewoon namen en rugnummers genoemd?
Mm-hmm. Okay. Ja. En ook een plan voor de uitvoeringsfase. Dus hoe gaat dit uiteindelijke project in de realisatie zorgen voor zo min mogelijk hinder en een soepel verloop? Dus uiteindelijk 7, om het even plat te slaan, 7 criteria. Waar je bij veel reguliere aanbestedingen werkt met vaak een groot aandeel voor prijs. Vaak wel 50, misschien wel meer procent voor prijs. Waardoor, stel dat je toch 7 andere ambities hebt, die vaak maar voor 5% bijvoorbeeld kunnen meewegen. En hier was het dus een veel zwaardere weging voor al deze kwalitatieve of kwaliteitscriteria. Wat een hele fijne, een fijn stap was in de aanbesteding. Daar konden we ons dus ook op richten in de dialoog, maar ook de inschrijvers konden zich ook volledig storten op. Hoe kunnen we zorgen dat binnen het taakstellend budget we zorgen voor een optimale, eigenlijk het behalen van optimale ambities?
Ja, gelijk een vraag aan Petra hierover. Ik stel deze vraag echt vanuit mijn rol als adviseur maatschappelijk verantwoorde inkopen. Zou dit niet gewoon inderdaad de norm moeten zijn? Je gaat geld uitgeven voor een brug, prima. Daar heb je een budget voor. Dan gaat het toch voornamelijk toch om dat je dat geld goed besteedt. En dat is één natuurlijk, die brug te komt te liggen. Maar dan komen al die duurzaamheidsvragen, alle grote maatschappelijke vragen waarvoor we staan. Zou dat de norm niet gewoon moeten zijn, Peter? Daar kun je alleen maar ja en nee antwoorden, maar er komt een vervolgvraag.
En dan bedoel je met de norm dat je puur op de kwaliteitscriteria...
Dat dit gewoon het uitgangspunt is van een aanbestedende dienst. Ik heb geld uitgegeven. Hoe geef ik dat geld uit op een manier dat ik bijdraag aan onze maatschappelijke opgaves? En die maatschappelijke opgaves zijn de energietransitie, de circulaire transitie.
Ja. Ja, dat zou inderdaad een norm moeten zijn. Ik weet dat we bij de provincie er nu wel naar streven om nu in elk infraproject in elk geval duurzaamheidsambities op te nemen.
Ja.
En dat kan bij kleinere projecten, is dat misschien iets minder van toepassing. Daar zal het misschien meer in wat individuele eisen naar voren komen. Maar dat is wel zeker het streven. Ja,
maar moet jij niet ook groot op het intranet staan met gratis inloopuurtjes waarin jij uitlegt dat je dit op 100% kwalitatieve criteria kunt doen, zodat je je collega's inspireert?
Ja, ja, 100% kwalitatieve criteria blijft altijd nog wel een uitdaging. Dat was echt wel nieuw voor de provincie zijnde.
Ja, maar het is wel de kern van mijn vraag. Hè? Dat we afstappen van we denken in tijd en geld, dat begrijp ik allemaal wel.
Mm-hmm.
Maar ondertussen staat het water stijgt, hè? Letterlijk.
Ja.
Dus kunnen we ons dat wel veroorloven dat we in tijd en geld blijven praten? Dan moeten we niet veel meer praten. Maar hoe doen we het duurzaam? Hoe doen we het circulair?
Ja, daarmee eens. Dat zou inderdaad het principe moeten zijn.
Maar het is nog niet.
Nog niet. Nee, we hebben wel een aantal projecten die op deze manier aanbesteed worden.
Ja.
Maar het blijft lastig natuurlijk. Je hebt als politieke organisatie ook kun je ook niet zomaar even bij de politiek weer aankloppen van we hebben toch wat extra budget nodig. Want het project kost wat duurder dan verwacht.
Ja.
Dus we zijn daar ook wel aan kaders gebonden. Dus prijs blijft toch altijd wel meetellen. En de voorspelbaarheid vooral van die prijs. Dat je niet onverwachts toch weer wordt verrast met een prijs die hoger uitvalt. Dus dat is gewoon...
Begrijp ik. Maar het is ook een beetje... hoe zeg je dat dan? Voor de hand liggende reactie. Want je geeft niet voor niks een budget mee. Ik bedoel, Van Hattem Blankenvoort moet binnen dat budget blijven. Ja. Daar zal denk ik ook heel erg over zijn gegaan in de voorbereiding binnen jullie kamers. Toch, Wouter?
Nou, het moment van de aanbesteding eigenlijk nog niet eens zozeer. Maar ik ben het wel helemaal met je eens. Hè. Het aantrekkelijke van deze aanbesteding was dat je echt op de kwaliteit kon gaan focussen. En dan helemaal onderaan de streep moet het dan natuurlijk binnen het plafondbudget vallen.
Ja, is er ooit discussie geweest dat misschien niet zou lukken met de plannen die je had?
Nou kijk, dat is wel een ander punt van deze aanbesteding. Je gaat niet zo heel erg diep in het ontwerp. Hè? Normaal gesproken dan ga je natuurlijk op basis van de eisen al heel erg het ontwerp uitwerken. Mm-hmm. Zodat je dus een vrij gedetailleerde begroting hebt. En dat is hier niet gebeurd. We hebben wel een raming gemaakt en met die raming hadden wij de overtuiging op dat moment dat binnen budget zou passen.
Ja.
Dat blijft natuurlijk een ramen op een bepaald abstractieniveau en dat moet je dan later dan waar zien te maken. Maar dat is eigenlijk nog niet eens zozeer het punt. Het punt is eigenlijk meer dat nu krijg je wel de kans om te investeren in dingen waarvan we met z'n allen zeggen, ja, maar dat is gewoon verstandig om te doen.
Ja.
Waar het alternatief is dat wij altijd de afweging maken, krijgen wij voldoende MV-waardering om die investering goed te maken?
Ja.
Nou ja, dan zijn die investeringen maar heel beperkt over het algemeen.
Ja, ik denk dat de ambitie onderhoudsarm daar een hele mooi voorbeeld van is. Had je anders, als je de prijs had meegenomen in de aanbesteding, had je daar toch andere keuzes in gemaakt?
Dan hadden we die keuze niet gemaakt inderdaad, heel specifiek.
Uh-huh.
En als je dan zegt, dat plafond...
Die had je niet gemaakt omdat dan waarschijnlijk het effect op de prijs belangrijker was dan de winsten op onderhoudsarm.
Ja.
Dan was er geen... Ja, onderhoudsarm is toch een beetje total cost of... hoe noem je dat? Total
ownership.
Oh, total cost of ownership. Ja, precies. Dankjewel.
Ja. Maar daar hoort dan wel iets bij inderdaad. Hè? En ik denk dat dat ook nog wel een stap is die we met z'n allen wat verder moeten verkennen. Kijk, het moment dat je zegt van nou, we klikken die prijs vast. Dan moet je ook wel in die periode dat je elkaar bezig bent de mogelijkheid hebben om aan de eisenknop te draaien bijvoorbeeld. Hè? Om te zorgen dan dat als dan blijkt dat je wat duurder uitkomt, dat je dan daar nog ruimte heb om een andere invulling te geven aan de technische uitvraag bijvoorbeeld. Of, nou ja.
Ja, ja. Jij legt een relatie tussen budget en eisen. Iemand stelt een vraag, die legt een relatie tussen taakstelling, budget, moet ik zeggen, en innovatie. Hoe heb je nou gezorgd dat taakstelling, budget realistisch blijft, terwijl je ook om een stuk innovatie vraagt? En innovatie kan alle kanten op schieten natuurlijk.
Ja.
Wie... Kan ik het woord geven? Ja, Petra?
Ja, daar hebben we inderdaad wel uitgebreid over gesproken bij de provincie. Want er waren ook wel wat zorgen van de techneuten en beheerders. Want de brug ligt in een drukke verkeersader.
Ja.
En wat je niet wil, dat het een soort proeftuin van wilde innovaties wordt. Waardoor die brug voortdurend straks buiten gebruik is.
Kinderziektes, dat kan eigenlijk niet, want dan ligt het verkeer stil.
Klopt, dus we hebben wel gekeken van hoe kun je dat nou voorkomen. Dus we hebben wel gezegd van de innovaties moeten een bepaald niveau hebben. Ze moeten echt uit dat hele experimentele fase, daar moeten ze wel uit zijn. Ja. Dus dat hebben we zo opgeschreven ook. En we vragen ook, we hebben de partijen gevraagd om een innovatiedossier. Dus stel dat je met een innovatie komt, beschrijf dan welke risico's je mogelijk tegenkomt en hoe je daarmee omgaat, hoe je die beheerst. Ja, ja. Zodat zo'n brug inderdaad niet straks uitvalt omdat weer onderdelen niet werken.
Even over die innovatiestatus, richt ik me even tot onze deelnemers. Of aanwezigen moet ik zeggen. Ik had het in het begin al over het naslagdocument. Daar wordt hier ook nadrukkelijk bij stilgestaan, bij Technology Readiness Levels. En dat is dat opgenomen is ook in de eisen eigenlijk, dat je een bepaald Technology Readiness Level, verschrikkelijk woord om uit te spreken, als je Engels al soms een tongtwister oplevert. Maar dat staat daar nadrukkelijk ook in. En zo heb je dus ook eigenlijk de innovatie begrensd eigenlijk. Uit de theorie weet ik wel dat als je rond technology level 7 zit, readiness level 7, dan zit je in de zogenaamde valley of death. Dus voor ondernemers interessant om daar juist een push te krijgen, een commerciële push, ja, waar in mijn ogen de overheid ook juist voor aan de lat staat. Niet alleen maar voor het puur innovatieve, de lagere levels van technology readiness, maar ook juist nadat het eigenlijk bewezen is op pilotniveau, want dat geeft het aan als je level 7 hebt bereikt, dat het daarna ook mainstream is toe te passen en dat het ook gebeurt, zodat die ook daadwerkelijk een commercieel succes worden.
Ja, om toch nog even terug te komen, ook op het gunningkader. Ja? Een van de zaken die we ook gevraagd hebben aan inschrijvers was, maak ook duidelijk welke dilemma's je tegenkomt en hoe je met die dilemma's omgaat. Dus in hoeverre botst bijvoorbeeld dat circulaire systeem, het minimaliseren van de MKI, met de wens om een energie-neutrale brug of een energieleverende brug te krijgen. En dat zijn dus specifieke punten waarvan we hebben onderkend, ook al naar aanleiding van de marktconstatatie en eerdere overleggen, dat sommige ambities elkaar tegen kunnen spreken, elkaar in de weg zitten. En dat je dat moet accepteren, maar dat je vooral van een aannemer wil weten, een inschrijver, hoe die daarmee omgaat en waar die wel de kansen ziet liggen. Nou, een voorbeeld was inderdaad, circulair en onderhoudsarm kunnen elkaar ook heel goed versterken. Dus dat is gelukkig in de inschrijving dan ook naar voren gekomen. En misschien toch ook wel leuk om van Wouter te horen in hoeverre jij, als je kijkt naar de criteria, zegt van dit werkt heel goed of dat criterium werkte minder goed. En daar liepen we vooral tegenaan in de inschrijving.
En dan bedoel je gewoon de criteria zoals ze nu op de sheet staan. Ja, ja, nou kijk, die technische ambities die zijn natuurlijk het meest uitdagend. En dat is altijd hartstikke leuk. Daar kan je ook, daar zijn we vrij analytisch mee omgegaan. Ook bijvoorbeeld om inzichtelijk te maken van ja, de keuze maken we niet, maar we maken wel de verschillen inzichtelijk. Ja, en dan adviseren we het één. Maar ja, wat het gaat worden, dat is natuurlijk een afweging die vindt dan later plaats. En dat is wel leuk om te doen, omdat dat ons ook goed inzichten geeft die we daarvoor misschien wat minder hadden. Wat we zelf wel wat lastig vonden, dat was de plan effectieve samenwerking, omdat ook op dat punt was de uitvraag best wel vrij gedetailleerd en expliciet. En dan zit je een beetje met een dilemma van in hoeverre ga ik afwijken van hetgeen waar de overeenkomst al op voorsorteert. He, waar natuurlijk al heel veel over gesproken is, wat het resultaat is van al een boel gesprekken en afwegingen. Nou, dat doe je dan dus niet, want je moet tenslotte ook nog een aanbesteding winnen.
Ja. Dan kies je echt van, ik sluit aan bij de verwachtingen, daar kies je voor.
Ja, en dat is best wel een dilemma. Dat hebben wij intern ook al een aantal keren expliciet uitgesproken. Moet je daar wel op zo'n manier mee omgaan? En misschien is het wel zo dat je dan in bouwteam, een beoogd bouwteam samenwerking, daar misschien ook wat opener over moet praten.
Ja.
Dat moeten wij met de provincie ook nog wat verdiepen, dit onderwerp. Maar dat vonden we wel lastig. Ja. Ja.
We komen zo meteen nog terug op de inschrijving. We hebben nog twee onderdelen van de aanbesteding, namelijk de eisen. Je hebt het in de voorbereiding ook wel over gehad. We hebben het er zelfs vlak voor dit webinar nog over gehad. Wat zou je doen als je aannemer was ten aanzien van de eisen? Maar Wouter, jij bent hier aan het woord. We geven het woord even aan Petra. De eisen, hoe hebben jullie die opgenomen? En wat is het belang van die eisen eigenlijk in het hele project?
Ja, zoals Godard al zei, we hebben best wel wat gunningscriteria ten aanzien van die duurzaamheidsambities. Dus we hadden ook het idee van wat gewoon heel duidelijk is qua duurzaamheidseisen, moeten we gewoon expliciet in het contract opnemen. Om toch te zorgen dat de gegadigden zich kunnen focussen op de dingen waar ze meer waarde kunnen bieden. Ja. Dus we hebben een aantal dingen gewoon hard in eisen neergezet. Mm-hmm. Zoals inderdaad industrieel, flexibel en demontabel bouwen. Daar ligt gewoon een NTA 8086 voor. Die kunnen partijen gewoon inzien en kijken welke eisen dan gesteld worden aan een beweegbare brug. Dus ja. Dat hebben we gewoon als eis opgenomen in het contract, zodat dat duidelijk was. En dat partijen ook niet in een... sommige dingen leveren wat tegenstrijdigheden op, zoals Godert zei. En dat is bijvoorbeeld ook bij IFD en circulair de MKI... Dus je kan door IFD toe te passen, waarbij dat is eigenlijk dan worden elementen gestandardiseerd, of raakvlakken van elementen worden gestandardiseerd, mm-hmm. waardoor dingen makkelijker uit elkaar te halen zijn en te vervangen, waardoor je goedkoper en sneller kan bouwen. Ja. Meer doorstroming en meer mogelijkheden voor hergebruik.
Maar dat staat haaks op de MKI. Het kan
je komt daardoor op zwaardere onderdelen uit. Okay. En dat is dat kan weer tegenstrijdig zijn met een MKI, waarbij je juist zo min mogelijk materiaalgebruik wil hebben. Van primaire grondstoffen.
Als je de uitgangspunten van IFD, industrieel, flexibel, demontabel, optimaal doorvoert, mm-hmm. kan het zomaar leiden tot hogere MKI-scores. En daar moet je als... beoordelende, opdrachtgevende partijen dus wel heel bewust van zijn. Want anders kan je zeggen, ja, maar de MKI is een slechte score. Maar ja. Dat je daar een partij eigenlijk op afschiet en eigenlijk jezelf in de voet schiet in de toekomst. Als het echt om circulariteit gaat en je dingen wil gaan demonteren.
Ja, absoluut. Ja, nee, daarom hebben we gezegd van een IFD doen we gewoon als eis. Ja. Dan is dat helder. En dan kunnen ze ook die mogelijke tegenstrijdigheden gewoon in hun plan beschrijven bij de andere gunningscriteria. Ja. En zo hebben we dat ook gedaan voor de demontagehandleidingen van materialenpaspoorten. Daar hebben we gewoon duidelijke eisen voor in het contract staan. En dat geldt ook voor energie. Daar hebben we ook best wel even met elkaar over gediscussieerd. Van, ja, moet je ook materieel, moet je ze daar ook op uitdagen, de partijen. Ja. En dat hoe minder uitstoot en... hoe beter ze scoren, maar we dachten van ja, dat wordt voor dit project een beetje veel. Laten we in elk geval een minimum eis aangeven daarvoor. En dan is dat gewoon helder.
Precies, maar dat gaat over emissiearm bouwmateriaal. Dat is dus niet nu als gunningselement opgenomen.
Nee, daar hebben we gewoon een eis voor opgenomen. Ja.
Mag ik even een vraag stellen? Want we hebben het over IFD, en ik moet het steeds herhalen, industrieel, flexibel, demontage... is verwerkt in een NTA, Nederlandse technische afspraak, 8086. Veronderstelt dat er 8085 NTA's voor zitten. Zal ongetwijfeld niet zo zijn. Maar ik krijg hier de vraag, stellen jullie vanuit het oogpunt van kennisdeling ook je contract en je leidraad beschikbaar? Vind ik een interessante vraag, maar eigenlijk zit die kennisdeling ook al in het vastleggen van die standaardisering.
Ja, dat klopt inderdaad. En voor de rest zijn we inderdaad redelijk open over hoe we de inschrijvingsleidraad en de gunningscriteria hebben opgesteld. Die delen we regelmatig met partijen en organisaties. Ja. Juist om daarvan te leren met elkaar. Dus ja. Dat is niet, dat houden we niet allemaal bij onszelf, zeg maar.
Nee, het zijn als het goed is ook openbare documenten bij aanbesteding, lijkt me. Dus ze zouden op tender net te vinden.
Ook de inschrijvingsleidraad niet.
Maar... Nee. De inschrijvingsleidraad niet, nee. Maar die is natuurlijk pas de tweede fase van de dialoog, of na de dialoog. Is wel die bereidheid om dergelijke stukken te delen? Als iemand zegt, Krukjesbrug, daar heeft iedereen het over. Ik heb het achtergrondstuk gelezen met de inzichten en de tips. Mm-hmm. Maar ik wil het gewoon eigenlijk specifieker weten. Kunnen ze dan gewoon zeggen, Noord-Holland bellen en...
Ja, ik denk niet, ik zal nog even overleggen met onze inkoper. Maar ik verwacht daar niet veel bezwaren. En sowieso kunnen we delen daarvan delen dat met anderen. Ja. Dat is geen enkel probleem.
Een van die documenten die misschien ook wel interessant is, is de marktconsultatie. Ook al is het al ruim 3 jaar geleden. Ja. Maar toch om de nuances te horen van wat voor signalen vanuit de marktpartijen komen. En wat de reactie daarop geweest is. Dus ja, dat soort openbare documenten die waren al destijds bij de aanbesteding beschikbaar. Dus die kunnen we ook natuurlijk...
Misschien moeten we eens kijken ook hoe we dat, omdat we dat naslagdocument toch al hebben staan, of we dat, mm-hmm. die plek niet kunnen uitbreiden nog met dan wel een verwijzing, ja, heel concreet naar Noord-Holland waar je meer kunt vragen, dan wel gewoon een aantal relevante documenten die interessant kunnen zijn voor geïnteresseerde partijen.
Goed plan. Ja? Ja, absoluut. Ja?
Oké, gaan we doen. Ik kreeg ook de mededeling dat ik eigenlijk moest zeggen, dit webinar wordt opgenomen, dus is terug te kijken. En dat zal dan ook terug te kijken zijn op de website van Piano. Dit had ik natuurlijk netjes in het begin moeten zeggen. Maar goed, ik bouw het nu even apart erin. En dan kan in de daadwerkelijke opname dit er weer uitgeknipt worden. Goed, we hebben het over ijzer gehad. Dan gaan we naar de inschrijving. Ja, Wouter, aan jou het woord. Even een paar mooie plaatjes erbij. Ja, dit gaat over jullie aanbesteding?
Dit komt van onze aanbestedingstukken, ja. Ja. Of een aanbieding.
Ja, we focussen hier een beetje op de MKI, dus de milieukostenindicator.
Ja.
Kun je toelichten wat hier jullie overwegingen zijn geweest?
Ja, de MKI was wel heel dominant in de waardering. En dus we hebben ook een grondige analyse gemaakt van de MKI. Eerst van een traditionele brug en daarnaast van de brug, maar dan met een aantal toegepaste maatregelen.
Ja.
En dat inzicht, dat zie je hier. Hè? Ja. Dus het verschil tussen wat een normale brug, hè, een traditionele brug aan de MKI-waarde hebt, en welke waarde, MKI-waarde, dan die toegevoegde maatregelen hebben.
Mm-hmm.
En daar kwam uit dat coating was enorm dominant in de MKI. Dus maatregelen op het gebied van coating, die hebben we ook vrij vergaand doorgevoerd.
Ja.
Dat is verschillend van tussen met een zinkcoating erop spuiten, tot aan gewoon het helemaal achterwege laten van coating.
Ja.
Voor onderdelen. En dat had een enorme impact op de MKI-waarde. Staal had ook een impact, maar dat is een constructief onderdeel, dus daar doe je niet zo heel erg veel aan.
Nee.
En het derde was beton. En daar hebben wij een aantal maatregelen aangeboden met betrekking tot duurzame beton. Dus veel hergebruikt materiaal in beton. Mm-hmm. Maar ook innovaties met betrekking tot toepassen van geopolymeer beton. En dan specifiek in wat constructieve delen. Daar hebben we het uitgebreid ook over gehad toen we daarmee aan de gang gingen. Van welke constructieve delen gaan we dat dan ook toepassen? Nou, en daar zit ook.
Kun je dan zeggen dat door het toepassen van het MKI-instrument en de behoorlijk grote weegfactor die die heeft binnen de gunning, dat het jullie gedwongen heeft om, wat jij zelf zegt, analytisch te kijken naar hoe kunnen we die verduurzaming op die verschillende onderdelen allemaal realiseren?
Ja, dat klopt, ja.
Ja. Ja. Maar er is veel kritiek wel op het MKI-instrument, dat het een, een soort invuloefening is. Het is volgens mij niet een makkelijk instrument, best wel een complex instrument. Maar het moet leiden tot objectivering van het duurzaamheidsvraagstuk. Mm-hmm. En het dwingt je, nogmaals, het dwingt je dus om scherp te zijn. Vooral ook omdat hij zwaar meeweegt.
Ja, en ook gewoon op basis van feiten een afweging te kunnen maken.
Ja, oké. Okay. Ja.
En ik zou het trouwens hebben over MKI-schade in plaats van MKI-waarde. Want waarde klinkt weer te positief geredeneerd.
Ja.
Maar,
ook omdat de waarde
hoe lager de MKI is, precies, hoe lager de MKI,
lager MKI is beter dan een hogere MKI. Ja, dus MKI precies. Schade, die houden we erin. Overigens ziet u nog in alle communicatie MKI-waarden staan. Maar denkt u dan MKI schade? Oké, hartelijk dank. Het is, ik kijk even op mijn klokje. Het is 10:45. We zitten heel goed op schema. We hebben nog één onderdeel waar we mee af gaan sluiten. Dat is de contractuele innovatie. Wie mag ik het woord geven hiervoor? Ja,
daar kan ik iets over vertellen. En dan gaat het vooral over de fase na de aanbesteding.
Ja.
Dan gaan we in bouwteamfase aan de gang met elkaar, gevolgd door een uitvoering onder de UAVGC. Dus dat is toch wel redelijk nieuw voor de provincie. We hebben in het verleden wel bouwteams gedaan in combinatie met UAV. Maar UAVGC is dan toch echt wel weer vernieuwend.
Waarom is dat vernieuwend? Leg dat even, bouwteam en UAVGC. Waarom is dat vernieuwend? Waarom is dat spannend?
Ja, waarom is dat spannend? Omdat de verantwoordelijkheden in een bouwteam toch net even iets anders liggen dan onder de UAVGC. Bouwteamfase ga je toch meer gezamenlijk aan de slag. Wij hebben er zelfs voor gekozen om de ontwerpverantwoordelijkheid echt samen te delen.
Ja.
Dus alle keuzes die we in het ontwerp maken, daar zijn we 50% voor verantwoordelijk. Dus dat is echt, juist vanwege die innovaties die er ook in zitten, omdat ze zoiets hebben, ja, dat kunnen je niet allemaal alleen bij de markt neerleggen. Daar zou je eigenlijk gezamenlijk voor aan de lat staan.
Ja, en een UFVGC is een geïntegreerd contract, daar zit het ontwerp dus ook in, maar is het ontwerp helemaal uitgewerkt?
Ja.
Ja, oké, dus daar zit die spanning in, dat het in die bouwteam, die combinatie met bouwteam, dat het ontwerp nadrukkelijk niet is uitgewerkt en dat je daar dus, onzekerheid op zijn minst over hebt.
Ja, zeker. Ja,
ja. Ga door.
We hadden een aantal doelen voor dat bouwteam. We wilden heel graag die ambities ook werkelijk waarmaken. Het is natuurlijk mooi dat je een aanbestedingsdocument hebt of een tenderdocument. Maar je wilt ook echt wel dat verder uitwerken tot een definitief ontwerp. En je wil niet dat die ambities toch nog ergens halverwege sneuvelen.
Ja.
En door dat juist in een bouwteam gezamenlijk te kunnen bespreken en uit te werken. En te kijken van ja, waar zitten dan mogelijke knelpunten of zorgen. Nou, dat was heel mooi van zo'n bouwteam. We wilden ook zeker weten dat het uitvoeringsproef was. Je kan wel mooie ambities hebben, maar het moet ook werkelijk te maken en uit te voeren zijn.
Ja.
Dus ook dat soort zaken konden we heel goed bespreken in een bouwteam. En we wilden ook, de risico's moesten ook beheerst zijn. We hadden ook wel zorgen van techneuten, beheerders. Inderdaad over die beschikbaarheid bijvoorbeeld, die ik eerder aangaf. We wilden ook wel dat er ook een brug straks staat die gewoon goed functioneert. Want je kan wel een hele mooie brug hebben met wat heel circulair is, maar als het dan technisch niet goed in elkaar steekt, dan mislukt het nog steeds.
Ik moet altijd een beetje denken aan de tunnel bij Roermond, die de eerste jaar voornamelijk dicht was, omdat allemaal dingen het niet deden, terwijl het zo'n geavanceerde tunnel moest zijn. Dat wil je niet, zo'n scenario.
Dat wil je absoluut niet, nee.
Dat kan ik me voorstellen. Zullen we toch nog even inzoomen op dat vernieuwende van dit contract en wat dat betekent voor de aannemer of voor andere inschrijvers. Het heeft wel consequenties gehad volgens mij voor uiteindelijk de inschrijvingen. Godard of Wouter?
Wouter. Ik denk dat het vooral het zorg was bij jullie.
Wat ik al eerder heb aangegeven, het wijkt nogal af van de standaard.
Ja.
Dat geeft wat attentiewaarde en een boel vragen en discussie. Ook voor ons is het, tenminste in ieder geval voor mij, is het de eerste keer dat er een UFVGC realisatieovereenkomst ligt na een bouwteam. Hè. Dat is ook niet gebruikelijk. En dat betekent dus dat je heel veel verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden meeneemt naar een realisatieperiode waar je op het moment van inschrijven nog helemaal niet zoveel van weet. En wat apart is hè, in deze constructie, dat er is een mogelijkheid dat je wel het ontwerp maakt, maar dat we er met de provincie niet uitkomen en dat een andere partij dan vervolgens die realisatieovereenkomst gaat uitvoeren. Met het ontwerp waar wij dan een hoge mate van verantwoordelijkheid voor nemen. Waar je niet aan tafel zit, niet aan het stuur zit. Dat zijn allemaal wat ongemakkelijke zaken. En dat vergt dus een boel gesprekken om te kijken van ja, wat betekent dat nou precies? En is dat een verzekerbaar risico of is dat een risico wat past binnen ons profiel?
Zijn dit nu afwegingen en gesprekken die uit de dialoogfase komen of al uit de bouwteamfase?
Nee, dit is in de dialoogfase ook aan de orde gekomen. Ja.
Ja. En je hebt het over verzekerbaarheid?
Ja. Er zit natuurlijk voor ons gewoon een cap op wat je kan dragen.
Ja.
En wat je niet kan dragen, dat moet verzekerbaar zijn.
Ja. Was het verzekerbaar? Is het verzekerbaar?
Uiteindelijk hebben wij het kunnen verzekeren. Maar ik ben er niet zeker van dat andere partijen die mogelijkheid hadden.
Oké, maar dat is wel belangrijk om te constateren. Daar zit dus eigenlijk een soort financieel knelpunt dat je de financiële borging niet op orde krijgt. Ja, ik weet niet of financiële borging het juiste woord is, maar
De consequentie daarvan kan in ieder geval wel zijn dat uiteindelijk een directie zegt van daar mogen we niet op inschrijven.
Nee.
Want wij hebben intern natuurlijk ook strakke voorwaarden. Een ongelimiteerde aansprakelijkheid, daar schrijven wij niet op in. Punt. Dat is gewoon geen discussie. Ja. Dat gaat gewoon niet.
Dus het staat helemaal los van of je misschien die ambities prima zou kunnen realiseren en het ook technisch allemaal zou kunnen.
Dat is precies ook de reden waarom ik denk dat die contractuele discussie heel goed losgetrokken kan worden van de ambitiediscussie.
Ja. Ja, en juist ook om hem dus aan de voorkant te behandelen. Want
Ja, en dit was wel een bijzonder. Dit hadden wij denk ik onvoldoende erkend. Want wij dachten juist van, we delen de verantwoordelijkheid. Terwijl je onder de VGZ alle verantwoordelijkheid bij de marktpartijen legt. Dus wij dachten van, nou, dat is alleen maar een mooiere situatie. Maar het was inderdaad voor veel aannemers moeilijker te verzekeren. Ja. En dat is denk ik ook omdat het nog nieuw is. En dat hopelijk komen daar, gaan zich daar ook ontwikkelingen plaatsvinden.
Ja, nou, dat is wel interessant. Hè? Het is omdat het nieuw is. Betekent dat nou dat de financiële markten, de verzekeraars hier aan gaan wennen? Of betekent het dat ze zeggen, nee, die willen we niet nog een keer. Dus het moet volgende keer of het een of het ander zijn. Of de provincie is verantwoordelijk of de aannemer is verantwoordelijk. Dus een pure UAVGC-constructie.
Nou, ik denk dat dat gesprek inhoudelijk nog moet gaan plaatsvinden. Ja. We zitten gewoon in die ontwikkeling. Hoe ga je dat nou doen?
Ja. Nee, maar voor andere partijen die willen aanbesteden. Hè, zit als dan duidelijk is, ja, maar dit krijg je financieel niet geregeld of je krijgt niet gedekt.
Nou, laat dit dan een oproep zijn aan verzekeraars om vast voor te gaan sorteren op nieuwe.
Zouden we eigenlijk moeten informeren, zitten de verzekeraars in de zaal?
Ja. Maar dan is er ook altijd nog iemand die de premie moet betalen. Hè? Ja. Dat is ook nog wel een argument wat meespeelt. Ja.
Oké, maar dit is dus wel, dit speelt wel er helemaal doorheen. Daar ben je natuurlijk, als je met de realisatie van een project bezig bent, ben je er helemaal niet bewust van. Ik zou me daar niet bewust van zijn dat het voor jullie een knelpunt kan zijn als aannemer. Oké, ik kijk nog even naar de vragen. Ik weet niet of ik deze vraag goed begrijp. Het contract is blijkbaar onderdeel geweest van de dialogen. Is het onderdeel geweest van de gunningscriteria? In mijn beleving niet. Of wel?
Het zijn twee zaken die naast elkaar staan.
Ja,
je hebt... Maar het werd besproken in de dialoog. Je geeft in de inschrijvingsleidraad geef je aan welke ambities je wil nastreven en hoe partijen daar hun inschrijving op kunnen baseren. En daarnaast geef je eigenlijk een contract met de eisen mee. Ja. Wat dus eigenlijk de randvoorwaarden zijn voor het kunnen inschrijven en voor het verdere traject. Dus, het staat naast elkaar.
Oké. We gaan richting een afronding. Toch, ik heb al in het begin gezegd, dit is het eerste deel van een tweeluik. Het tweede deel gaat over de bouwteamfase. Wouter, Petra, mag ik jullie daar even het woord geven? Een sneak preview over die bouwteamfase. We hebben net al best wel wat knelpunten benoemd en gehoord van, dit zijn intensieve en complexe trajecten. Dat maakt het ook leuk en uitdagend en interessant. En het is ook goed dat we dit doen met z'n allen. Maar hoe pakt dat nou uit in de bouwteam? Een sneak preview van jou, Wouter. Kun je die geven?
Sowieso, hè. Zeker de provincie Noord-Holland is voor ons de grootste opdrachtgever de afgelopen jaren.
Ja.
En wat vooral erg opvalt, is dat je nog heel erg veel van elkaar moet leren. Mm-hmm. Elkaar moet leren kennen. En dit geeft natuurlijk de gelegenheid. En dat gaat natuurlijk nooit helemaal zonder slag of stoot. Maar het is wel bijzonder waardevol op langere termijn. Hè? Want we gaan in principe wel voor de relatie op langere termijn. Dat is voor ons een belangrijk argument ook om zo'n bouwteam te gaan lopen. Toen wij inschreven, toen gebruikten wij de zinsnede van, nou, wij zijn ons bewust dat we op een rijdende trein stappen. Hè? Ja. En we zullen ons daar aanpassen om geen vertraging te veroorzaken en dergelijke. Wat ik me toen nog eigenlijk onvoldoende had gerealiseerd, dat vlak voordat wij opstappen, stapt er een hele grote groep uit met heel veel kennis en expertise. En dat heb ik wel,
Wie is die groep? Wie stapte eruit?
Nou, dat zijn adviseurs. En we gaan enthousiast aan het werk. Hè? Vrij snel concreet. Dat was ook wel een beetje gedwongen door de voorwaarden. En dan merk je toch wel dat je, dat je eigenlijk wat meer tijd zou willen hebben om echt goed te doorgronden met elkaar. Van, joh, wat zijn we nou precies aangegaan? Wat is nou de achtergrond? Wat ligt er nou wel wat we kunnen gebruiken? Wat ligt er nou niet wat we kunnen gebruiken?
Maar wat ik jou ook hoor zeggen, je had dan in de aanbestedingsfase had je Witteveen en Bos als adviseur ingenieursdiensten. Kopper Eet was betrokken vanuit circulaire ideeën en ook begeleiding van de aanbesteding. Dat je eigenlijk zegt, hou die er in het begin van de bouwfase erbij om die kennis uit de aanbesteding, niet dat hij niet de deur uitwandelt, zoals je zegt?
Nou, ik denk dat het uiteindelijk het project ten goede komt als je gewoon heel goed begrijpt waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn. Ja. En dat voorkomt in ieder geval dat je allemaal discussies opnieuw moet gaan doen.
Ja.
Dat geeft dan misschien ook even een beetje betere inbedding in de provinciale organisatie. Die zien dan misschien ook meer een continuïteit van van ja, waarmee we nou mee bezig en welke richting gaan we nou op? Zo stel ik me dat voor.
Ja.
Maar ik merk wel, ook in andere samenwerkingsverbanden, dat wij zijn altijd heel erg snel geneigd om per direct productief te gaan worden.
Ja.
En we kunnen best nog wel meer tijd nemen om elkaar gewoon even wat beter te leren kennen, mee te nemen in waarom, hoe, wat.
Ja, oké. Okay. Dankjewel. Dit is jouw sneak preview. Petra.
Ja, een witwinbol trouwens is nog betrokken bij de vervolgfase. Maar het is vooral een oproep inderdaad om meer tijd te nemen om elkaar goed te doorgronden en het hele project ook goed te begrijpen. Maar een preview van mij, een sneak preview, is eigenlijk dat ik heel blij ben dat aan het eind van de bouwteamfase niet deel van de ambities is gesneuveld. Dat er nog heel veel overeind staat en dat we op onderdelen zelfs nog iets verder hebben uitgewerkt. Bijvoorbeeld de geopolymeer onderdelen. Dus daar ben ik heel blij mee.
Okay.
En natuurlijk hebben we ook wel wat spannende dingen, zoals de taakstelbudget met de huidige prijsstijgingen van materialen.
Dat kan ik me voorstellen, dat je daar last van hebt. Ja. Maar goed, ja, daar zul je uit moeten komen. Dat is ook iets waar je weinig invloed op hebt. Hè. De oorlog in Oekraïne zal niet bijdragen, maar daar heb je natuurlijk geen grip op. Het draagt niet bij in ieder geval aan waar we momenteel allemaal mee te maken met inflatie en wat er sowieso allemaal, beschikbaarheid van bouwmaterialen en gedoe. Ik kan me voorstellen dat behoorlijk er doorheen loopt als het om je budget gaat. Oké, dankjewel. Ik hoop jullie terug te zien in februari. Ik sluit af bij jou, Godard. Jij bent niet bij de bouwteamfase betrokken.
Nee.
Maar dit project heeft wel de koopwijsprijs gewonnen. En dan gaat het vooral over de aanbesteding. Hoe is die aanbesteding aangepakt en ingevlogen? Het gaat natuurlijk ook over de ambities. Waarom, denk jij, heeft de provincie Noord-Holland de koopwijsprijs gewonnen als het gaat om deze aanbesteding?
Ik hoop.
Je hoopt?
Dat is. Ja. Omdat de provincie hiermee intern enorm heeft gewerkt aan begripsverduidelijking.
Ja.
Draagvlak voor duurzaamheidsambities, maar ook het verder concretiseren van die duurzaamheidsambities. Ik denk dat dat heel goed gelukt is en dat in vervolgprojecten een start, een soort basis is.
Nog even terug, begripsverduidelijking, dat bedoel je het uitwerken van wat is circulariteit?
Precies,
uitwerken, wat is energie neutraal?
Wat willen we daarin bereiken?
Ja.
Gezamenlijke taal spreken en gezamenlijk kunnen verdiepen. Ik denk dat dat heel goed gelukt is. En daarnaast ben ik zelf heel trots en blij dat er voor 100% is gegund op kwaliteit en dat prijs een vast gegeven is geweest. Omdat je daarmee een hele andere modus aanzet.
Ja, met gelijke dus vraag zou dat niet gewoon altijd zo moeten.
Graag.
In de transitievraagstukken waar we als maatschappij zitten.
Ja.
Oké, mag ik jullie hartelijk danken voor jullie bijdrage aan dit webinar. Wouter Boekholt van Hattem Blankenvoort. Petra Muskens van provincie Noord-Holland, Godard Kroon, How to Change en voorheen Copper 8. Hartelijk dank voor jullie bijdrage. Ik wil jullie thuis, ik veronderstel thuis, maar misschien op kantoor ook bedanken voor jullie aanwezigheid. Als gezegd, dit webinar kan teruggekeken worden binnenkort op de website van Piano. Er is ook een naslagdocument te lezen met inzichten en tips over het project van de Krukjesbrug, ook inzoomend op de aanbesteding. Dat is ook te downloaden op de website van Piano. Ik ga even uitleggen waar die staat. Er is een dossier maatschappelijk verantwoord inkopen. Daarbinnen heb je het thema circulair en dan is het een handreiking. U kunt ook gewoon op de zoekfunctie klikken. Dan tikt u in Krukjesbrug. Daar zijn nu nog de eerste twee hits dit webinar. Maar die hits verdwijnen automatisch als het webinar geweest is. En dan komt dus als eerste hit bovenaan te staan dat naslagdocument. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid, voor uw bijdrage met uw vragen. En we hopen u te zien bij het tweede deel in de Week van de Circulaire Economie. Dat is begin februari 2023. Hartelijk dank.